Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen. Welkom bij deze eredienst voor degenen van jullie die mij niet kennen. Mijn naam is Casper de Haan en ik heb het voorrecht om hier interim voorganger te zijn. En vandaag het woord met jullie te openen. En ik wil jullie vragen om je Bijbel open te slaan op Psalm 145. We zijn bezig in een 6-weekse serie door Psalm 145 heen. Waarbij we steeds meer onze blik op God aan het richten zijn. Waarbij we zien wat onze noodzaak is voor aanbidding. Maar het is heel belangrijk dan ook dat je je ogen op God richt. Psalm 121, een stukje terug in de psalmen, vers 1 en 2 zegt: ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dit idee van waar, dat je ergens naartoe kijkt, dat je ogen ergens op gericht zijn, is heel erg belangrijk. Want waar je naar kijkt, bepaalt waar je heen gaat. Dat is zeker zo als je voor het eerst rijles hebt. Als je dan naar links kijkt, dan zie je de auto naar links gaan. En als je naar rechts kijkt, dan gaan de handen mee en ga je naar rechts. Dus ook met kinderen die voor het eerst gaan fietsen. Als ze hun hoofd draaien, dan gaat het stuur mee. En zo geldt dat ook voor ons. Waar wij naar kijken, bepaalt de richting die wij opgaan. En dat geldt dus ook voor je hart, waar jij mee bezig bent. Waar jij je aandacht op richt, is waar jouw hart mee bezig is en is wat of wie jij aanbidt. Je aanbidt waar je naar kijkt. En daarom is het zo belangrijk dat wij naar God leren kijken. David helpt in Psalm 145 zichzelf en ons om daadwerkelijk naar God te kijken. En hij bemoedigt ons. Kijk naar God. Kijk naar God wanneer je valt. Kijk naar God wanneer je fysieke noden hebt. Kijk naar God wanneer je verzadiging en vervulling nodig hebt. Kijk naar hem in en voor al die dingen, want hij is wie je nodig hebt. En God is alle aanbidding waard. Dus laten we samen lezen in Psalm 145, vers 14 tot en met 16. En daardoorheen Gods stem verstaan. David schrijft vanaf vers 14 in Psalm 145. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord levend is, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En Heere, we vragen dan dat u met dat woord in de hand ons vandaag zal wijzen op uzelf. We bidden dat wij vandaag op u zullen zien en dat wij onder de indruk zullen zijn van u. Dat wij zullen afleggen wat niet van u is. En dat wij niks anders kunnen dan naar u kijken. Dus Heere, toon ons uw glorie vandaag. Toon ons uzelf. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig en goed God bent. Omdat u degene bent op wie wij altijd kunnen vertrouwen. Heere, doe wonderen. We hebben u nodig, Heere, en dat bidden en vragen we allemaal in Jezus' naam. Amen. David begint dit stukje met in vers 14 met: de Heer ondersteunt allen die vallen en hij richt alle gebogenen op. Dit is niet een geïsoleerd stukje. We zijn nu naar vers 14 aan het kijken, maar dit staat in het grotere plaatje. Het grotere plaatje van Psalm 145, waarbij het gaat om het prijzen en aanbidden van God. God die alle aanbidding waard is, zoals ook de psalm begon: mijn God en koning, ik zal u roemen. En wat we gezien hebben in vers 4 tot en met 7 is dat de generaties dat mogen zien en als een soort spel echoend naar elkaar dat mogen uitroepen naar elkaar wat redenen zijn om God te aanbidden. We hebben Gods karakter gezien in vers 8 en 9. We hebben mogen beseffen wie God is in vers 10 tot en met 13 afgelopen week. En in zijn grootsheid, in zijn liefde, in zijn almacht, in het feit dat hij die koning is die regeert, is God tegelijkertijd ook heel erg dichtbij. Hij is de God die bij je is in het makkelijke en in het moeilijke, in het monotone. Hij is de God die bij je is, die weet wat jij nodig hebt. Ook wanneer God soms veraf kan voelen. Wanneer God lijkt alsof hij niet aanwezig is. Wanneer je valt en je het idee hebt, ik zit vol pijn. Ook juist dan is God bij je. Want de psalm zegt, vers 14, de Heer ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. God is bij ons, bij jou, in de chaos, in de pijn, in de vreugde, in de moeilijkheden, in de momenten dat het makkelijk gaat. Maar hij is er. Deze psalm is wat je een acrostichon noemt, wat betekent dat elk vers van deze psalm begint met een specifieke letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat zijn ook in het schuin gedrukt in de Herziene Statenvertaling die woorden die helemaal recht staan. Dat zijn alle letters van het Hebreeuwse alfabet op één letter na. En in het geval van vers 14 begint het vers begint met de letter Samech. En het woord ondersteund is het woord dat begint met deze letter. En het idee van dit woord, wat ook ondersteund wordt door de vorm van deze letter, en daar kan je in het Hebreeuws verder op ingaan, maar is dat God ondersteunt, dat God steun geeft aan zijn gunstelingen, aan de gelovigen, zoals we ook in het eerdere deel van de psalm gehoord hebben. En het idee is dat wanneer je valt of je ondersteuning nodig hebt, ja, en nood hebt die vervuld wordt door God. In Leviticus 16 zien we eenzelfde beeld, waarbij de hoge priester moet leunen op een offerdier voor de vergeving van zonde voor Israël. Dat offerdier is degene die de hoge priester overeind houdt. Er werd geleund op dat offerdier als nood voor vergeving. Er moest geleund worden op een ander. En dat is wat wij ook mogen doen. We mogen leunen op Gods zorg. We mogen leren vertrouwen op het feit dat God geeft wat we nodig hebben. We mogen weten dat God ondersteunt en opricht. Wat betekent dat we soms zullen dreigen te vallen, maar soms ook daadwerkelijk zullen vallen, want we moeten weer opgericht worden. We zullen soms moeilijke tijden meemaken. We zullen soms dingen meemaken die ons onderuit halen. Maar we mogen dan naar God kijken en het uitroepen naar de Heere die ondersteunt en de Heere die opricht. Blader alsjeblieft een stukje terug in de psalmen naar psalm 37. Daar zegt de psalmist namelijk iets wat ook hier heel erg mooi bij aansluit. Het is ook een psalm van David. En we gaan naar vers 22 tot en met 24. David die is hier in psalm 37 ook een acrostichon psalm. Maar is hij op Gods heil en Gods redding aan het zingen en God daarvoor aan het prijzen. En in psalm 37 vanaf vers 22 zegt hij dan, wie door hem zijn gezegend zullen de aarde bezitten, maar wie door hem zijn vervloekt worden uitgeroeid. De voetstappen van die man of die mens die door hem gezegend zijn, worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde, God vindt vreugde in zijn wegen. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Dit woord ondersteunt is precies hetzelfde als in psalm 145. En dit is zo'n geruststelling, dat wanneer je valt, dat God niet zegt, nou ja, je bent gevallen een keer. Wie ben jij? Waarom ben jij nou zo zwak? Waarom kan je het zelf niet? Nee, wanneer je valt is God degene die vol liefde jou weer omhoog trekt. Degene die jou ondersteunt, die je overeind zet, die je opricht. Wij zullen vallen, wij zullen gebogen worden. Wij zullen neergedrukt worden door omstandigheden. Dat is de realiteit van het leven, maar daarom mogen we ook naar God rennen. De God die in alles ondersteunt. De God die in elke situatie kan oprichten. En dat is ook een zorg die niet gespeeld is, die niet tijdelijk is, die niet voorwaardelijk is. In Psalm 145 staat er niet voor niets, de Heer ondersteunt allen die vallen. Al zijn gunstelingen, allen die vallen. En dat betekent dus dat degenen die in hem geloven dit allemaal mee gaan maken. Dat we een keer onderuit gaan, dat we het moeilijk hebben, dat het zwaar is. Maar God. God is degene die het weet. De God is degene die alles kan zijn en kan geven wat jij nodig hebt. En in zijn liefde is er deze geweldige, noodzakelijke, prachtige zorg en steun voor jou en voor mij. Want laten we eerlijk zijn, als je valt, dan heb je pijn. Zeker bij jonge kinderen merk je dat heel snel. Wanneer ze vallen, dan is het vaak wachten totdat de sirene aangaat en het huilen begint. Vallen doe je wanneer er een obstakel ligt. Vallen doe je op de grond waardoor je misschien je knieën schaaft, je handen openhaalt, misschien zelfs je gezicht. Wanneer je valt ben je mogelijk gewond en juist dan heb je zorg nodig, heb je hulp nodig. En juist dan is God degene die zegt, ik ben het die jou ondersteunt, ik ben het die jou opricht. Hoe word je neergebogen als er een zware last op je drukt? Dat kan iets van buiten zijn, iets wat je meemaakt, een situatie die je overkomt, maar dat kan ook iets zijn dat in je hoofd omgaat. Iets dat er in je hart speelt, iets mentaals. En ook dan heb je Gods liefde nodig. Je hebt iemand nodig die groter is en die sterker is dan de last die jij draagt. En dat is God. God is degene die liefdevol overeind helpt. Degene die die last van je af kan nemen en over kan nemen. In 1 Petrus worden we opgeroepen om onze zorgen op hem te werpen. Om het niet langer zelf te houden, maar aan God te geven. En als je kijkt naar het Hebreeuws voor het woord oprichten en voor ondersteunen, dan staat dat in een omvattende vorm. Wat betekent dat het iets is wat niet een beetje is, maar het is iets wat genoeg is. Het is iets wat genoeg is voor jouw situatie. God is degene die jou kan helpen, jou wil helpen wanneer jij valt of wanneer jij gebogen bent. En we mogen hem dus vragen in ons vallen of hij wil helpen. In ons gebogen zijn, in ons neergedrukt worden door dingen. Wie is degene naar wie we toe gaan? Ga jij ten eerste naar God of ga je ten eerste naar mensen? We mogen leren om dingen van God te verwachten, niet van systemen of van iets anders, maar we mogen de Heere vragen. En natuurlijk kan de Heere dan een mens gebruiken, maar naar wie ga jij toe? Wie is degene naar wie jij het uitroept wanneer jij valt of neergedrukt wordt? En wat ook mooi is, is dat het hier zo is dat God degene is die helpt en overeind helpt. God is degene die ondersteunt. Het is niet zo dat jij God hoeft te ondersteunen. Het is niet zo dat jij God hoeft te helpen, God moet dragen, Gods reputatie moet oppoetsen. Nee, jij bent degene die geholpen mag worden, ondersteund mag worden door God. Hij doet het zware werk. Dat hoef jij niet zelf te doen en dat hoef je niet van jezelf te verwachten. Laat de vijand je dus niet aanpraten dat wanneer je valt, God je afwijst. Laat de vijand je niet aanpraten dat wanneer je een last hebt, dat je het zelf moet dragen. Laat de vijand je niet aanpraten dat als je gewond bent, dat je dan maar weg moet blijven bij de Heere. Weg moet blijven bij zijn kerk. Weg moet blijven bij wat God dan ook geeft. Laat je niet aanpraten dat je wegblijft bij God, maar ga juist naar hem toe. Want God is degene die zegt dat hij ondersteunt en dat hij opricht. En wat zo mooi is, is dat David God hiervoor aanbidt. Hij aanbidt God omdat God ondersteunt. En David is vaak genoeg onderuit gegaan om te weten dat God het ook daadwerkelijk doet. David aanbidt God omdat God hem vaak genoeg heeft opgericht. En daardoor weet hij wat de situatie is. En weet hij dat God degene is die helpt. Deze psalm is waarschijnlijk geschreven toen David al koning was. Wat betekent dat hij al die jaren van achtervolging door Saul, van de jongste van het gezin zijn, waarbij er niet positief volledig naar hem gekeken werd. Dat heeft hij allemaal meegemaakt en hij heeft al die moeite en al die lasten en al dat vallen heeft hij meegemaakt. En zijn conclusie is, de Heer ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Dus kijk naar God wanneer jij valt. Kijk naar God wanneer jij een last op je schouders hebt. Kijk naar God en verwacht het van hem. Mensen gaan jou teleurstellen, ik ga jou teleurstellen. Maar God niet. God zal nooit teleurstellen. Dus wanneer je valt, wanneer je moeite tegenkomt, wanneer je een last draagt, kijk naar God. Vers 15. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. Eten is na zuurstof en water de grootste fysieke nood die wij hebben. Wij hebben jonge kinderen en soms zou je denken dat het de allergrootste nood is die ze hebben. Want je kan echt elke 5 minuten horen, ik heb honger, mag ik wat eten? Dan heb je ze net een gigantisch bord eten gegeven en 5 minuten later hebben ze weer honger. Soms kunnen wij zo in elkaar zitten. Maar wij kunnen hier in het rijke Westen vergeten waar ons voedsel vandaan komt. Want sommige kinderen denken dat brood in de supermarkt groeit. Of komkommers in de supermarkt groeien. Sommigen gaan een stapje verder en zeggen, nee, maar daar hebben we de boer voor nodig. Maar dat gaat nog niet ver genoeg terug. Want ja, we hebben een supermarkt waar we dingen kopen. Ja, godzijdank voor boeren die dingen verbouwen. Maar er is iemand die daarvoor het werk doet en dat is God. God is degene die alles laat groeien. God is degene die ervoor zorgt dat wij uiteindelijk voorzien worden in wat wij nodig hebben. En daarom moeten onze ogen op hem zijn, voor elke nood. De ogen van allen wachten op u. Waarom wachten ze op u? Want u geeft hun hun voedsel op zijn tijd. Vers 15. In de acrostichon, dus in het beginnen van een vers met een specifieke letter van het Hebreeuwse alfabet, is dit de Ayin. En dat is het woord voor ogen, begint met de Ayin-letter. Maar het gaat om meer dan zien. Dat is niet alleen je oogballen gebruiken om een bepaalde kant op te kijken. Dat heeft ook te maken met begrijpen. Het heeft te maken met begrip, met doorhebben waar je naar kijkt. En David wil dat wij weten, God wil dat wij weten, dat voor onze noden, zeker ook onze fysieke noden, we naar God horen te kijken. Want het is makkelijk, zeker tegenwoordig, om niet langer naar God te kijken voor onze noden. Want ja, een salarisstrook wordt elke maand overgemaakt. Je kan naar de dokter als je ergens last van hebt. Je kan gewoontes inbouwen. Via YouTube heb je, als je alle ochtendroutine elementen volgt die daar aangeraden worden, dan heb je een soort van een week nodig om 1 dag op te starten. We kunnen allemaal systemen en dingen en gewoontes en van alles hebben waar we naar kijken. Als ik maar hiermee de dag kan beginnen, als ik maar mijn bakje koffie heb, als ik maar me goed voel, als ik maar dit heb, dan in de plaats van dat we afhankelijk zijn van God. Nogmaals, waar je naar kijkt bepaalt jouw aanbidding. Waar jij afhankelijk van bent, bepaalt wat jij aanbidt. En daarom is het zo nodig dat we naar God kijken. En dat we ons bewust worden van het feit dat God onze noden kent, onze noden ziet en dat hij voorziet. We mogen hem vertrouwen. We mogen hem hiervoor aanbidden en we mogen vooral ook leren wachten. De ogen van allen wachten op u, zegt David. Want God geeft op zijn tijd. Tegenwoordig kunnen we heel erg snel in de regelmodus zitten. En voor de duidelijkheid, er is niks mis met dingen regelen. Soms moet dat gebeuren, soms is dat iets wat juist ook echt een God gegeven talent is om dingen te regelen. Maar soms vergeten wij dat we moeten wachten op de Heer. Soms vergeten wij dat we moeten rusten en dingen moeten overgeven aan God. Soms vergeten we dat we onze ogen op God moeten richten in de plaats van zelf in de regelmodus schieten. Want wat kan er gebeuren? Wat is een groot gevaar van zelf in de regelmodus? Heren, ik kan het. Wacht u maar even. En we halen onze ogen van God af en we gaan het zelf doen. En natuurlijk heb je een eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk is er een taak om te werken om geld te verdienen zodat je boodschappen kan kopen. Natuurlijk. Ja, het is tegenwoordig, kan het wel gaan zitten afwachten totdat je boodschappen thuiskomen, maar jullie snappen het idee. Je moet er zelf nog iets voor doen. Ik bedoel, Picnic en anderen kunnen de boodschappen thuisbrengen, maar je moet het nog steeds wel bestellen. Je moet er zelf stappen in ondernemen. Maar je kan daarin afhankelijk zijn van God. Het gaat erom waar je naar kijkt en van wie je het verwacht. Het gaat erom, ben je God dankbaar voor die boodschappen die je krijgt, of vind je het normaal dat je boodschappen hebt, want ik heb toch gewerkt en ik heb toch een salarisstrook gekregen? Waar je naar kijkt, bepaalt waar jij op wacht. Waar je naar kijkt, bepaalt wie of wat jij aanbidt. En zeker bij fysieke noden is het heel verleidelijk om zelf de oplossing te zoeken. om in die regelmodus te schieten. Om je ogen van God naar jezelf te halen. En ik regel het wel. Maar we mogen leren wachten. In de Hebreeënbrief wordt het als volgt verwoord. In Hebreeën 12, vers 1 en 2. Wel nu laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, en dat gaat over het hoofdstuk ervoor, over de Hall of Faith, alle grote mensen uit de Bijbel die getuigenissen van geloof hadden. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En hier komt het, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en de voleinder van het geloof. Dit is wat wij nodig hebben. De ogen op Jezus. Zien dat we hem nodig hebben. Zien dat onze afhankelijkheid naar hem is. Niet naar een mens, niet naar een kerk, niet naar een systeem. Natuurlijk geeft God mensen, natuurlijk geeft God zijn kerk. Natuurlijk kunnen systemen handig zijn om dingen te regelen. Maar we moeten afhankelijk zijn van God. Over dat oog gericht houden op Jezus heeft Charles Spurgeon nog het volgende gezegd. Het Griekse woord voorzien in Hebreeën 12 is veel rijker dan van betekenis dan wij in zijn geval Engels voor ons Nederlands kunnen weergeven. Het bevat een voorzetsel dat de blik afwendt van al het andere. Je moet je blik van alles afwenden en richten op Jezus. Vestig je ogen niet op de grote wolk van getuigen. Zij zullen je hinderen als zij je blik van Jezus afleiden. Zie ook niet op de last die je draagt of op de zonde die je zo gemakkelijk verstrikt, die heb je immers afgelegd. Kijk zelfs niet naar de renbaan of naar de andere hardlopers, maar zie op Jezus en begin zo de wedloop. Einde citaat. Het is zo makkelijk om naar van alles te kijken. Het is zo makkelijk om te kijken, om je heen te kijken dat je niet valt. Maar onze ogen horen ten eerste op Jezus te zijn. Juist ook wanneer we fysieke noden hebben. Dus we mogen leren wachten op God. We mogen leren kijken naar God. Alles biddend aan hem geven. En dan zal hij bepalen wat de oplossing is. Hoe de oplossing komt. Waar, wanneer. Hij zal het bepalen. Met David mogen we erkennen, u geeft hun hun voedsel op zijn tijd. God geeft, God voorziet, maar op zijn tijd en op zijn manier. Ook als die voorziening in dit leven niet komt, zal God uiteindelijk voorzien in wat nodig is. Want hij weet wat voor elk moment nodig is, wat juist is. Jezus, weten we uit Jesaja 53, is door hele grote fysieke moeite heen gegaan. Jezus, zegt Hebreeën 4, is in alles verzocht als wij. En wat deed Jezus? Hij richtte zijn ogen continu op God. Hij was continu in gebed om alles in gebed te brengen. En dat is wat wij mogen doen. Wij mogen met David leren, de ogen van allen wachten op u. Mijn ogen wachten op u, want u geeft voedsel op zijn tijd. Dus je mag zien en erkennen, herkennen dat hij alles onder controle heeft. Dat hij het kent, het weet en dat het hem aan het hart gaat. En dan mag je stoppen met naar je noden kijken en puur naar God kijken. Kijk naar God ook voor je fysieke noden. Derde vers van vandaag is vers 16. En hier gaat David iets aanhalen wat volgens sommige mensen zelfs het hoogste doel van het leven op aarde is. Aristoteles schijnt ooit gezegd te hebben dat gelukkig zijn het doel van de mens op aarde is. En dan is gelukkig zijn is het idee dat je het gevoel hebt dat je niks meer nodig hebt. Dat je blij bent met je situatie. Dat het genoeg is. Ik hoef niks meer te hebben. De Bijbel noemt dat verzadigd. En kijk in vers 16 wat God hierover zegt. Psalm 145, vers 16. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Het is zo makkelijk om in deze tijd bezig te zijn met ik wil gelukkig zijn. Het is zo makkelijk om dat als doel voor je leven te hebben. Ik wil gelukkig zijn. Want kijk ook naar wat er onderwezen wordt in de wereld. Kijk naar wat de psychologie zegt, wat er van de daken geschreeuwd wordt door influencers en anderen. Het gaat om jouw geluk. Zolang jij maar gelukkig bent. En als je niet gelukkig bent, dan moet je je situatie veranderen. Dan moet je van baan verwisselen. Dan moet je misschien wel scheiden van je partner. Moet je A, B, C, D, wat ook is wat mensen zeggen. Het gaat om jouw geluk. En laten we eerlijk zijn, soms kunnen we ook heel gelukkig worden van hele kleine dingen. Een prachtige zonsondergang. Ik zag een foto voorbij komen van een hele prachtige Lamborghini. Ik kan heel gelukkig worden van kijken naar een Lamborghini. Ik heb er nog nooit in gezeten. Het is een prachtige auto. Maar laten we eerlijk zijn, zodra ik wegloop, ben ik niet meer op die manier gelukkig, want ik zit niet in die Lamborghini en ik neem hem niet mee naar huis. En dan kon ik hem wel mee naar huis nemen, kon ik mijn straat niet inrijden, want ik kan niet over de drempeltjes. Geluk is dus zo vaak een gevoel dat zo snel weg is. Want je kan genieten van een zonsondergang en dan is de zon onder. En dan? Je kan genieten van een prachtige vakantie, maar ja, die vakantie die eindigt ook een keer. Je kan genieten van een heerlijke maaltijd samen, maar op een gegeven moment is het op, het eten. Wat je gelukkig maakt, verschilt ook per persoon. En laten we eerlijk zijn, hoe lang houdt dat gevoel nou daadwerkelijk vol? En het idee van verzadigd in de Bijbel is dat je beker gevuld is. Op Psalm 23 weten we dat wanneer God een beker vult, dat dat tot overvloeien aan toe is. Maar het wordt een probleem wanneer wij onze verzadiging gaan zoeken buiten God. Spreuken 30 waarschuwt ervoor dat je geen geluk moet zoeken in spullen. Dus niet in de Lamborghini. Hosea 13 waarschuwt ons ervoor dat je niet je geluk moet zoeken in je fysieke situatie. Gezond of niet gezond. En in Prediker worden we gewaarschuwd voor iets wat echt een groot issue in deze tijd is. Dat we onverzadigbaar zijn. We willen altijd meer. En dit is ook iets waar ik zelf tegenaan loop. Ik had het daar laatst in een pijnlijk maar goed gesprek over. Dat de conclusie getrokken werd over mij. De terechte conclusie van ja, maar het is nooit genoeg. Wanneer is het nou genoeg? Wanneer ben jij nou daadwerkelijk gelukkig? Ben ik gelukkig wanneer persoon A dit voor mij doet? Ben ik blij wanneer persoon B zegt al wat een goede preek? Ben ik blij wanneer mijn kinderen luisteren? Wanneer mijn baan gaat zoals het gaat? Wanneer de rekeningen betaald zijn? Of moet er altijd meer? Ook dat is echt een ding van deze tijd. We willen altijd meer, altijd iets nieuws. Het is nooit genoeg. En die verzadiging, die moet dus ergens anders vandaan komen. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Brad Bigney, Bijbelse counselaar, heeft gezegd: je kunt van je huwelijk je hele wereld maken, waardoor je denkt dat je huwelijk alles is dat je nodig hebt. Je kunt je hele wereld laten draaien om je kinderen, zodat zij jou moeten vervullen en jouw geluk afhangt van hoe zij zich ontwikkelen. Je kunt ook je werk nemen en daar je leven omheen bouwen. Maar als jij je leven bouwt rondom iets in deze wereld en verwacht dat het je volledig zal vervullen, zelfs als het iets goeds is dat God je heeft gegeven, dan zul je uiteindelijk uitkomen bij teleurstelling en gebrokenheid. Einde citaat. Wat maakt jou echt gelukkig? Wat verzadigt jou? Wat denk jij dat jou verzadigt? En is dat iets of iemand anders dan God? David aanbidt God in Psalm 145, vers 16. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft. Verzadiging is bij God te vinden. Het open doen van Gods hand is waarmee vanuit de acrostichon deze zin begint, dit vers begint. En God geeft, hij doet zijn hand open. Het is een keuze van God om zijn hand open te doen. Want het is niet zo, zoals mijn kinderen wel eens proberen, om dan zo één vinger per keer mijn hand dan open te wrikken om eruit te halen wat ze willen hebben. Dat zullen alleen mijn kinderen doen. Dat zullen jullie kinderen nooit doen, denk ik. Maar wij kunnen dat niet bij God. Het is niet zo alsof we Gods hand kunnen forceren om open te gaan. Dat als je maar lief en goed genoeg bent, dat als je maar genoeg Bijbel leest en genoeg bidt en al die dingen, dat je dan God dwingt om zijn hand open te doen. Nee, het is Gods keuze voor zijn gunstelingen, voor degene die in Jezus Christus geloven. En wat geeft hij dan? Niet een lege hand, nee, verzadiging. Alles wat jij nodig hebt. Zoveel meer dan een vakantie. Zoveel meer dan fysieke gezondheid, een carrière, een partner, gezin, kinderen, wat dan ook. Alleen God zelf kan jou vervullen. Kan jou verzadigen. En ik kan je verzekeren uit eigen ervaring dat het niet werkt om je verzadiging in iets of iemand anders te zoeken. Het werkt niet om te verwachten dat een situatie of een persoon of wat dan ook jou kan vervullen. Het zal je alleen maar leegmaken, want je wil altijd meer. Het is nooit genoeg. En pas wanneer je je verzadiging in de Heer vindt, zal je echt vervuld worden. Echte verzadiging voor iedere dag, ongeacht de situatie, die is alleen bij Hem te vinden. Het is zo'n prachtig beeld van Gods hand die opengaat. Het is zo'n mooi iets om te weten dat er in Gods hand zoveel te vinden is. En ik heb slechts een paar dingen opgezocht waarmee God ons verzadigt die volgens het woord ook uit zijn hand komen. Jesaja 59 zegt dat Gods hand ons kan redden. Dat zijn arm niet te kort is om ons te redden. Er is redding in Gods hand. Die hand gaat open. Hij staat niet klaar om je te slaan, hij staat klaar om je te pakken en naar God toe te trekken. Gods redding, Gods hand gaat uit naar iedere ziel, want hij wil dat ieder mens gered wordt. En hij kan jou dus bereiken. Hij kan die buurman, die buurvrouw, dat familielid, kan hij bereiken. En voor jouw situatie is Gods arm dus niet te kort, zijn hand niet te zwak. Hij kan bereiken en geven wat nodig is. Gods hand is open voor jou. Psalm 139 leert dat er leiding in Gods hand is. Hij leidt door zijn hand. Zijn plannen voor jou, de stappen in geloof die hij wil dat jij zet, zijn er vanuit zijn hand te ontvangen. En dan gaat hij jou met zijn hand, door zijn hand leiden naar waar hij jou wil. Gaat hij jou vormen en inzetten voor zijn glorie. En dat is zo rustgevend, want er zijn zoveel stemmen die iets van ons willen. Zoveel mensen en situaties en systemen die iets van ons vragen. Maar dan mogen we leren rusten. Heer, leid u mij alstublieft. Verzadigt u mij dat als u deze kant op leidt, dat tenzij u duidelijk leidt, ik niet een andere kant op hoef te gaan. Dat is ook echt een principe dat ik in mijn leven geleerd heb. Dat ik onder andere van Stan en anderen geleerd heb. Als God je leidt een bepaalde kant op, dan blijf je die kant op gaan. Totdat God op een net zo duidelijke manier je een andere kant op leidt. En twijfel is dan vaak niet genoeg om je een andere kant op te hoeven laten gaan. Want de vijand wil je laten twijfelen. Maar tenzij God echt duidelijk maakt, ik wil dat je wat anders gaat doen, ga je door. Ja, maar het is moeilijk. Mag je leren volharden onder de leiding van de Geest. Ja, maar het is niet leuk. Ik moet het Bijbelvers nog vinden waar staat dat God zegt dat het hele leven leuk zal zijn. Ja, maar ik word er niet gelukkig van. Oké, is dan je geluk in het doen van die dingen of is je geluk in de Here? Laten we die leiding uit zijn hand zoeken en ontvangen en blijven volgen. Uit Handelingen 11 weten we dat Gods hand met ons is. Dus het is niet zo dat God je leidt en je soort van een duw geeft en daarna zijn handen van je aftrekt en zegt, nou ja, heel veel succes, vogel het maar uit. Een soort van wat je met een goudvis doet als je die in een stukje water gooit. Nee, Gods hand is met je. Zijn machtige rechterhand is met jou. Dus het maakt niet uit wie er tegen je is. God is met jou. De hand die machtig is, de hand die het universum schiep, is met jou. Er is troost in Gods hand, staat er in Jesaja 41. Dit is de hand die jou grijpt en die jou troost, die jou naar Gods hart trekt. Er is zoveel verzadiging, vervulling ook in de troost die God geeft. Want in pijn, in verdriet grijpen we al naar allerlei dingen. Maar de echte troost, de echte verzadiging in moeite en pijn is alleen in Jezus te vinden. En dit is zo nodig, want je hebt troost nodig in situaties die te groot voor jou zijn, die te moeilijk voor je zijn, die pijn doen. En dan is het zo fijn dat God je vasthoudt. Je moet getroost worden als er pijn is, als er angst is, als er verdriet is. Dat kan je gaan beheersen en verlammen, maar je mag juist weten dat God degene is die met je is. En door zijn hand geleid kan je doorgaan. En als laatste, maar er is nog veel meer over zijn hand te vinden, is er zekerheid voor de eeuwigheid in Gods handen. Jesaja 49 leert ons dat jouw naam in zijn handpalm gegrift staat. Als je in Jezus Christus gelooft, als jij zijn kind bent, als jij je leven aan hem geeft, geloof in Jezus is wat redt, zegt de Bijbel, dan heb je daar ook zekerheid van. Eeuwige rust, de garantie op eeuwig leven, staat geschreven in Gods hand. God laat zijn liefde zien dat jij zijn kind bent. Dat je aangenomen bent als zijn kind en dat dat onveranderlijk is. Dat is allemaal en meer wat er in die hand zit die open gaat en die jou wil en kan verzadigen elke dag. Waarom kijken we nog naar ergens anders? Kijk naar God. Hoe meer je dit ziet, hoe logischer het is en wordt om God te aanbidden. Hoe meer je dit beseft, hoe meer je ook naar hem zal gaan willen kijken. Want hij heeft alles wat je nodig hebt. Het is ook zo mooi dat God dit niet voor zichzelf houdt. Dat hij zegt, ik heb alles wat je nodig hebt. Nee, ik hou mijn hand dicht. Zo is God niet. God is degene die zegt, over wie gezegd wordt, u doet uw hand open. En verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Dus God is er blij mee om ons te verzadigen. En nogmaals, niemand kan God dwingen. Dus hij kiest ervoor om dit te doen, om dit richting jou te doen. Hij geeft vrijwillig aan van wie hij houdt. Dus zijn hand gaat vrijwillig met meer dan dat jij ooit nodig kan hebben, gaat het open voor jou. Dus geluk is niet in deze wereld te vinden. Geluk of een volle beker is alleen van God te ontvangen. Zijn hand is open en zijn hand geeft, want hij houdt van jou. En het mooiste dat Gods hand ooit gegeven heeft, is de Heer Jezus Christus. Is Jezus Christus die naar de aarde kwam voor ons. Die kwam om perfect voor ons te leven. Die kwam om te sterven voor ons. Die kwam om uiteindelijk op te staan voor ons uit de dood. God gaf wat wij het meeste nodig hebben. En daarom is hij al onze aanbidding waard en meer. Waar jouw ogen op gericht zijn, is waar je leven heen gaat. Dat bepaalt jouw aanbidding. En daarom moeten wij leren om naar Jezus te kijken. Maar laten we eerlijk zijn, dat is niet altijd makkelijk. De vijand probeert je tegen te houden. Je raakt afgeleid, je bent bezig met jezelf. Je gaat door moeite, door pijn, door verdriet, door vreugde heen. En uiteindelijk ben je afgeleid. Uiteindelijk ben je bezig met iets of met iemand anders. Maar we mogen leren om terug te gaan naar kijken naar Jezus. Bijbelcommentator Hubbard heeft het volgende gezegd. Misschien klonk zien op Jezus ooit eenvoudig, maar voelt dat nu niet meer zo. Als dat zo is, vat dan moed. Goed leren zien op Jezus vraagt geduld en oefening. En ik zelf voel me daarin nog steeds een beginner en dat ben ik met deze commentator. Maar zien op Jezus is ook iets waarmee we vandaag al kunnen beginnen en waarvan we nu al de zegen kunnen ervaren, hoe weinig of hoeveel we ook van hem weten. Het begint simpelweg met het erkennen van onze nood en vervolgens iets concreets over Jezus vinden dat in die nood voorziet en daar lang genoeg bij stil blijven staan om iets van de zoetheid en rijkdom ervan te proeven. Einde citaat. Erken dus dat jij een nood hebt. Heer, ik wil verzadigd worden. Heer, ik heb fysieke noden. Heer, ik ben gevallen of ik voel me neergedrukt. Maar u bent degene die ondersteunt en die opricht. U bent degene die geeft. U bent degene die uw hand open doet. En daar wil ik u voor aanbidden. Heren, dat wil ik ervaren, ook al voel ik het niet zo. Maar ik wil u ervoor aanbidden. En er dan bij stil gaan staan en over nadenken en op mediteren en ervoor bidden, Heer, hoe komt dit tot uiting? Gaan zoeken in het woord naar waar je dat nog meer ziet. Op die manier zal jij op Jezus gaan kijken. Erken je nood. Vind iets over Jezus dat in die nood voorziet. En sta stil bij wat de Bijbel over Jezus zegt. Daar zal je dan de zoetheid en de rijkdom van mogen proeven. Zo goed, zo groot, zo alle aanbidding waard is Jezus. Laten we dus ook op Jezus zien. Als jij nog niet in deze Jezus gelooft, in de God van de Bijbel, kies dan vandaag. Hij is wie jij nodig hebt. Hij is de vervulling van jouw grootste nood. Hij is er wanneer je valt, wanneer je noden hebt. Hij is degene die echte verzadiging kan geven. Dus geloof in Jezus Christus, want geloof is wat redt. Geloof in Jezus en keer je af van je oude leven. Leef voor hem, ren naar hem, kijk naar God. Geloof in Jezus. Maar broeder, zuster, christen, kijk alsjeblieft naar God. Wanneer jij worstelt en valt, kijk naar God. Wanneer jij noden hebt, kijk naar God. Wanneer jij verzadiging nodig hebt, kijk naar God. Laten we bidden. Ja, Heilige Heer, dank u wel dat u de God bent op wie wij mogen zien. De God op wie wij mogen vertrouwen. De God van wie we mogen houden. De God die meer is dan dat wij nodig hebben. En Heere, u kent en ieder die hier zit, u weet wat wij meemaken, waar we mee worstelen, waar we twijfels en vragen hebben. Heere, u weet waar wij gevallen en gebogen, neergedrukt door omstandigheden zijn. Heere, u weet wat onze noden zijn en hoe we voelen dat daarmee omgegaan wordt. Heere, u weet ook waar wij onze verzadiging zoeken en of dat in u is of niet. En Heere, vergeef ons waar wij buiten u dat zoeken. Maar breng ons terug bij de wetenschap dat u de vervulling bent van alles wat wij nodig hebben. Dat uw liefde zichtbaar is in uw zorg en in uw leiding. Dus Heere, toon uzelf alstublieft vandaag. Spreek tot alle harten. Breng ons terug bij u. Help ons om op Jezus Christus te zien. En om te zien dat uw werk aan het kruis de weg geopend heeft, zodat wij alles kunnen ontvangen wat u voor ons hebt. Dus Heere, toon ons uw glorie vandaag. Heere, als er hier mensen zijn die nog niet in u geloven, Heere, laat hen zien wie u bent. Zodat ook zij tot geloof komen. En zien dat u degene bent die in elke nood voorziet. Dat u degene bent op wie we mogen zien. Dat u degene bent die alle aanbidding waard is. Heren, we houden van u, omdat u eerst van ons gehouden hebt. We aanbidden u, omdat u God bent. We prijzen u, omdat u vervult en verzadigt. Omdat u geeft, omdat u ondersteunt en opricht. Heren, u bent goed. We bidden, we danken, we vragen. In Jezus' naam. Amen. Thank you.